Goedemorgen allemaal. Wauw, het is zo goed om hier te zijn in de paasdienst. Met Pasen moet ik altijd terugdenken aan de jaren dat wij onze tweede gemeente gesticht hebben. En we stonden altijd als gemeente op om 5:30 's morgens en gingen de berg op om de zon op te zien gaan en bij de opgaande zon het Pasen te vieren. In de open lucht met de hele gemeente buiten, bovenop de berg. Zo staat in Johannes hoofdstuk 20. En terwijl het nog donker was, stonden zij op en gingen naar het graf. En het graf was leeg. Ik ben vanmorgen ook om 5:30 opgestaan. Weer de oude gewoonte voor paasmorgen. Ik keek uit het raam, maar er was geen berg. Het was allemaal plat. En toch heb ik in gedachten bij de berg gestaan om daar de Heer groot te maken. Ik heb vanmorgen ik heb 3 mensen gevraagd om mij even te assisteren vanmorgen. In een symbolische... 3 mensen, even kijken, een mevrouw met een... Blauw dingetje aan. Ja, die mevrouw. En ook iemand in roos. Ja. En ook een hele handsome jonge man. Heel knappe man. Ik zie hem. Nee, jij. Ik wil geen oude kerels hoor. Ja, daar komt hij aan. Kom maar even. Ik ga vanmorgen met jullie nadenken dat. Ja, boven natuurlijk. Ja. Jij mag hier gaan staan. Okay. Nee, weet je wat? Nog even een beetje deze kant op. En jullie er maar naast, ja. Ja, naast, oké. Ik moet vanmorgen denken dat... We moeten oppassen dat wij geen zeepbelgeloof hebben... En ik ga deze 3 mensen vanmorgen vragen om eerst even wat bellen te blazen. Bellen blazen. En dan zul je wat zien. Ja, doe maar. Kijk maar. Wat een kleintjes en wat een kleintjes. Blano is een grote. Bellen blazen. Als ik aan Pasen denk, lieve mensen, dan worden ook in mij wat jongere en wat jeugdherinneringen opgehaald. Toen ik nog kleine kinderen had. Toen ik nog een jonge man was. Bellen blazen, prachtig toch? Heerlijk, wat heeft dat... Weet je, dat heeft een aantrekkingskracht. Die tere, transparante, schitterende, veelkleurige, vorstelijke, zwevende ballen. Betoverend. Maar ze gaan zo gauw kapot. Grote, lieve mensen, zoiets. Ik was met mijn kleinzoon in een museum in Amsterdam vorige maand. En toen heb ik ook bellen geblazen, zo'n grote. En hij stond midden in de zeepbel. Dat kan hoor. Laten we oppassen dat ons geloof... That's it. Dat wij geen zeepbelgeloof hebben. Zeepbellen zo mooi, hè? Zo mooi. Maar door een kleine aanraking met iets van buiten spatten ze zo uit elkaar. Alles wat overblijft is een zielig hoopje water. Een klein plasje water. Geloof zonder de opstanding is een geloof zonder inhoud. Geloof met de opstanding is een geloof met vaste grond. Dat spat niet uit elkaar als het in aanraking komt met de harde werkelijkheid van de wereld. Nou, die blauwe mevrouw, die kan het goed, zeg. Jij hebt hoeveel kleinkinderen? 13? 7 kleinkinderen. Nou, nog 1 keer een hele grote. Ja, kijk. Wow. Nou, neem het spul maar mee en ga maar rustig zitten. Even dicht doen, niet onder de preek doorblazen en zo. Lieve mensen, stel je even voor. Ik denk dat ik meer dan 10 jaar, 3-4 keer per jaar, bij jullie in de gemeente kom. Mag ik gast zijn? Ook al toen we nog waren in een ander klein straatje ergens. Ja, dat zei ik toch, Hoveniersvet. 10 jaar. Nou, stel je even voor, dat is niet waar hoor, het is niet waar. Ik zeg het heel duidelijk, het is niet waar, maar stel je even voor dat ik vandaag hier voor het laatst ben. En jullie vinden mij zo leuk. Jullie vinden mij zo grappig en leuk. Oh, wacht even. Ik heb deze mooie stropdas van iemand hier gekregen. Ik weet niet meer wie het is. En die iemand die gaf mij, ik spaar dassen namelijk. En iemand zei, ik geef je deze mooie das met de opstanding. Halleluja. I will praise the Lord. En toen ik het kreeg, zei iemand, ik geef je deze das, maar ik wed dat je hem nooit durft te gebruiken. Here I am. In volle glorie. Stel je voor dat dit de laatste keer is dat ik ben. En stel je voor, jullie vinden mij zo leuk, jullie geven mij natuurlijk dan een cadeautje. Natuurlijk. Ik krijg van jullie een mooi cadeautje. Het hoeft niet zo groot te zijn, het kan ook wel klein zijn. Het kan, nou ja. En stel je voor dat na 6 maanden, dan zegt Karin en Dick, mijn neef en de vrouw van mijn neef, die zeggen, ome Wim, ik vind het toch wel leuk dat je nog eens een keer komt. En dan kom ik nog een keer, na 6 maanden, en dan vraagt iemand mij, wat vond je van je cadeautje? Wat vond je van je cadeautje? Hoe vond je dat? En ik antwoord, heel laconiek, oh, dat heb ik toch niet opengemaakt. Dat ben ik helemaal vergeten. Ik dacht, dat zal ik later wel doen. Daar had ik geen tijd voor. Ik denk dat jullie mij dat wel een beetje kwalijk zouden nemen. Je hebt zo'n mooi cadeau uitgezocht. Zo'n duur cadeau voor zo'n dure dominee. En dan maakt hij het niet eens open. Dat zou je me wel kwalijk nemen. Lieve mensen, God heeft ons een geweldig cadeau gegeven. Nieuw leven. Opstandingsleven. Overwinningsleven. Leven dat zelfs de dood overwint. Het cadeau van God. God heeft ons een geweldig cadeau gegeven. Laten we het openmaken. Het zou jammer zijn als wij dat cadeau van God niet zouden openmaken en gebruiken. Ervan genieten. Want wat zit er in dat cadeau? De opstanding van Christus. Het nieuw leven. De meeste van ons die hebben ook ervaring van het oude leven. Ik ook. Maar nu heb ik nieuw leven. En dat is heel anders. Lieve mensen, het meest markante, het meest frappante, het meest opvallende aan de Goede Vrijdag voor Pasen is de uitspraak van de Heer Jezus. Doe dit tot mijn gedachtenis. Vlak voordat hij stierf, zei hij tegen zijn discipelen, als ik zometeen sterf, wat ik doe, doe dit avondmaal, doe dit in gedachtenis van mijn dood. Alle machtigen van deze wereld, die willen na hun dood herinnerd worden aan hun grote daden die bereikt zijn, aan hun roemrijke daden, aan belangrijke dingen. Maar de Heer Jezus echter zei, ik wil dat jullie aan mij denken. Ik wil graag dat jullie aan mij blijven denken over mijn dood. Ik wil niet dat jullie denken aan de wonderen en de tekenen en de genezingen en de opstanding uit de doden van Lazarus en de jongeren van Nain. Ik wil niet dat jullie steeds maar denken aan de geweldige grote dingen. Blijf maar denken aan mijn sterven. Doe dit tot mijn gedachtenis. Alle mensen die bij het verraad en de geeseling en het lijden en de kruisiging aanwezig waren, die moeten wel met ongeloof hebben geluisterd naar de bewering en het geloof dat dit een overwinning was. Het kruis was een overwinning. Alle mensen die daarbij waren, die zagen de kruisiging, het lijden, doornenkroon. Die moeten gedacht hebben, met ongeloof, met verbijstering, dat dit een overwinning was. Lieve mensen, het kruis is nog steeds de troon van waar God de wereld regeert. Een heel ander soort leven. Niet de wonderen en de tekenen en de machtige dingen en de geweldige dingen, maar het kruis is het teken. Het kruis is de troon van waar God de wereld regeert. Opstandingsgeloof, dat is een koninkrijk geloof. Onmiddellijk na, dat zie je ook in de verhalen van de discipelen, nadat de Jezus gestorven is en weer opgestaan is. Hij vertelde hun over het koninkrijk. Een week geleden waren ze nog bang en droevig en teleurgesteld en ongelukkig. Maar nu opeens zijn het vrijmoedige, krachtige, forse mannen met brede schouders, bang voor niets en niemand. De opstanding heeft ze veranderd. Ik lees met jullie uit 1 Korintiërs hoofdstuk 15, een paar versen. 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Indien Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is uw geloof. Vers 19. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben, zijn wij de meest beklagenwaardigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Halleluja. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, ten alle tijden overvloedig in het werk van de Heer, wetende dat uw arbeid niet te vergeefs is in de Heer. Een totale verandering, een totale metamorfose. De opstanding heeft mannen totaal veranderd. En wij kunnen ook een veranderd leven leiden. Lieve mensen, ik heb in de laatste 55 jaar, als predikant, als voorganger, heb ik heel wat paasdiensten, paasjubeldiensten, paaspreken, paasoverdenkingen, paasgedachten zijn aan mij voorbij gegaan. Ik heb alle verhalen al gehoord. Ik heb alles gehoord over het lijden en sterven van Christus. Ik heb gehoord van Petrus en de vrouwen bij het graf en van Pilatus en van Caiaphas. Ik heb gehoord van de soldaten, de engelen, de lijkdoeken, de hoofdvinders. Alles heb ik al gehoord, allemaal, van de meeste van ons. Er is niet veel nieuws. En daarom is het misschien goed vanmorgen om even kort met elkaar na te denken over de concretisering van het Pasen. Het heel concreet maken. Niet alleen maar de verhalen uit de Bijbel van het verleden, nostalgische, mooie verhalen die ons hart raken, maar juist concretiseren. Sommigen van ons, of de meeste van ons, hebben natuurlijk al heel vaak de boodschap van de opstanding gehoord. Eigenlijk moeten we dan niet meer dezelfde vragen stellen, maar op een nieuw spoor komen met elkaar. Wat betekent Pasen voor mij? Weet je, de opstanding uit de doden, als de opstanding van Christus uit de doden voor ons niet een wezenlijke verandering kan voortbrengen, dan is het iets in de geschiedenis dat mooi was, geweldig was, maar niet veel betekenis heeft. Als de opstanding in ons leven niet wezenlijk iets verandert, dan betekent in ons leven, in ons werk en in ons huis, dan heeft het niet zoveel betekenis. Ik lees even een stukje, een paar versen uit het Johannesevangelie. Dat raakte mij erg toen ik dat las in de Lijdensweek en daarna. Toen ook ging een van de andere discipelen, die het eerst bij het graf gekomen was, hij ging naar binnen en hij zag en hij geloofde, want zij kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden zou opstaan. En nadat zij het graf gezien hadden, staat er, en toen gingen ze weer naar huis. En toen gingen ze weer naar huis. Oh, wat pragmatisch. Oh, wat praktisch.
Toen gingen ze weer naar huis. Concretiseren. De discipelen bleven niet in de tuin, in de hof. Daar, ze bleven niet in de tempel, ze gingen naar huis. Pasen tussen de potten en de pannen. Gewoon thuis. Als het thuis niets betekent, als het in ons dagelijks leven niet iets betekent, dan is het alleen maar een geschiedkundig verhaal. Hij zag het graf en hij geloofde. Alle aarzeling was verdwenen en hij misschien heeft het wel gezongen. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Het licht van de opstanding, de blijdschap van de opstanding, moeten we niet alleen maar zien in het zilver van de avondmaalsbeker, maar in de koffiepot in de keuken. Gewoon thuis. En daar heeft de Bijbel heel veel over te zeggen. Lieve mensen, eerlijk gezegd, voor mij is Pasen niks nieuws. Ik lees het al 55 jaar. Elke Pasen weer. In de week daarvoor, de Lijdensweek. Stel me maar 150 vragen en ik weet alle antwoorden. Er is niks nieuws. Maar, als wij het niet kunnen brengen naar ons dagelijks leven, dan heeft het niet zoveel betekenis. En daarom wil ik vanmorgen met jullie nadenken over een kort verhaal met een mooie strekking, een praktische strekking uit het Lucas-evangelie. Ik dacht tenminste dat dit Lucas stond, ja. Drie verhalen. Drie op één, op één volg, is dat voor Nederland? Drie op elkaar volgende verhalen. Drie achter elkaar staande verhalen. Die een mooie, duidelijke les laten zien over wat God wil met ons leven. Niet met ons geloof. Niet wat God wil met ons geloof, maar wat Hij wil met ons leven. Wat Hij wil dagelijks leven. Drie verhalen. Drie dingen. Heel eenvoudig. Eerst komt Jezus in de tempel. Eerst komt hij in de synagoge. En dan staat er in de Bijbel, en hij ging van de synagoge naar het huis van Petrus. En onmiddellijk nadat hij in het huis ging, dan ging hij in de vissersboot van Peter, in de boot, in Lucas hoofdstuk 4. Drie verhalen, drie eenvoudige verhalen. En in elk van die gebieden mag God een plek krijgen. In elk van die gebieden moet God een plek krijgen. De synagoge. Wat staat dat voor? De synagoge staat voor ons geestelijk leven. Het kerkelijk leven. De gemeente. En weet je, ik heb drie plekken genoemd. De synagoge, het huis en de vissersboot, het werk van Petrus. En op elke plek waar Jezus komt, dan gebeurt er wat. Het verhaal in de Bijbel, in Lucas hoofdstuk 4 over de synagoge. Jezus komt in de synagoge en er gebeurt wat. In het midden van de dienst zat al jarenlang samenkomsten. Jarenlang hadden ze samenkomsten. Ze leesden de profeten, de Torah. En ze, misschien zingen ze wel Hebreeuwse liederen. Ik heb in mijn auto, dat zegt mijn collega die bij mij in de auto staat vanmorgen. Je hebt wel veel Hebreeuwse liederen in de auto liggen. Ja, dat is ook toevallig. Ik heb er nog nooit naar geluisterd. Maar in de synagoge, jarenlang kwamen ze samen. En toen de Heer Jezus in de synagoge kwam, toen gebeurde het wat. In het midden van de eredienst, stond een man op en hij begon te schreeuwen: ik weet wel wie je bent. En iedereen stond verbaasd. Jezus komt in de synagoge en er gebeurt iets. Iedereen stond versteld. En zei, want hij leert met gezag. Als Jezus in ons geestelijk leven komt, als Jezus in onze kerk zijn plaats krijgt, als Jezus in ons hart komt, dan gaat er iets gebeuren. De opstanding moet een uitwerking hebben in mijn persoonlijk leven. En ik lees het even, want het staat er zo mooi, hè, in Lucas. Het staat er zo heel erg pakkend. Hij was in de synagoge. Want hij leerde met gezag en macht. En de onreine geesten zijn volgen zijn bevelen op. En er ging een roep van hem uit de alle plaatsen. En daarna stond hij op en ging van de synagoge naar het huis van Simon. Weer naar het huis. Van het graf naar het huis. van de synagoge naar het huis. En er staat hierbij, en de schoonmoeder van Simon was nu bevangen door een zware koorts. En ze riepen haar hulp voor in. Jezus komt in het huis. Heel banaal. Heel gewoon. Ik ben van januari tot en met 30 maart ben ik bij 27 mensen op bezoek geweest. Als oudste van de gemeente. In het huis komen. En in veel huizen, daar zijn er dingen. Zoals ook in dit huis van Petrus. Zijn schoonmoeder was ziek. Er was iemand ziek. Maar toen Jezus in het huis kwam, toen ging er iets gebeuren. De zieke werd beter. Als Jezus een plek krijgt, als de opstanding een plek krijgt, als God een plek krijgt in ons, gewoon banaal bij de koffiepot, gewoon banaal in het huis, dan gaat er iets gebeuren. En er is nog een verhaal, het derde verhaal wat hier staat. Het begint in hoofdstuk 5. Hij ging vanuit het huis, ging hij naar de vissersboot van Petrus. En hij ging in het schip, het werk. Petrus, dat waren vissers. Volendammers waren het misschien wel. Professionele vissers. Ik heb een min of meer een afspraak. Wie was de zangleider vanmorgen? Hoe heet die meneer met die mooie... Jan, waar zit Jan? Daar zit hij. Ik heb een afspraak met Jan gemaakt, zo half-half. Dat we van de zomer een keer samen gaan vissen. Toch? Dat hebben we de vorige keer gedaan. Geen tijd, geen datum, maar ik hou je eraan hoor. Maar ja, dat is een beetje plezier vissen. Maar dit waren professionele... Hier verdienen ze hun brood mee. Dit waren Volendammers. Die verdienen hun brood met vissen. En er staat, en ze hadden de hele nacht gevist en niks gevangen. De hele nacht gevist en niks gevangen. De hele nacht gewerkt, geploeterd, maar zonder resultaat. En dan komt Jezus in de boot. En dan gebeurt er wat. Jezus zegt, ga maar op die andere plek. En ik kan me zo voorstellen dat Simon Petrus, de visser, de professionele visser, dat hij tegen Jezus zegt, Heer Jezus, houdt u zich nou maar bij het timmermansvak, ik ben de visser. Ik weet hoe het moet. Maar als u het zegt, dan doen we het. Wat u zegt, dat gaan we doen. Ik snap het niet, ik begrijp het niet, ik vind het ook niet logisch, maar als u het zegt, dan gaan we het doen. En dan staat er, hun netten dreigden te scheuren van de vis. Er gebeurt iets. Lieve mensen, heel eenvoudig vandaag. Ze gingen vanuit het graf, kwamen de discipelen en ze gingen naar het huis. En vanmorgen wil ik namens de Heer in ons alle leven, in ons alle gezinnen, in ons alle huizen, de uitdaging bij ons neerleggen. Ga vanuit de graftuin, vanuit het kruis, naar het huis. En ze gingen naar huis, om daar... praktisch, om daar heel praktisch te concretiseren wat wij geloven over de opstanding. Er gebeurt iets in de samenkomst. Er gebeurt iets in de kerk. Er gebeurt iets in de samenkomst. Er gebeurt iets in het geestelijk leven. Als we Jezus de plek geven die hij hebben moet. Er gebeurt iets in het huis, in het gezin, in de familie. En lieve mensen, ik ontmoet toch nog steeds weer mensen die verlangen naar een dieper ervaring in hun geestelijk leven. Ik ontmoet toch nog steeds weer mensen die een verlangen hebben om meer van God te beleven, meer van God te ervaren. Waar er grenzen gesteld zijn, door henzelf of door hun omstandigheden, of soms zelfs door de gemeente, grenzen gesteld zijn. En mensen die verlangen, maar weet je... Als Jezus komt in onze tabernakel, als Jezus komt in onze synagoge, in ons hart, in onze geest, dan gaat er wat gebeuren, dan kan er wat gebeuren. Als Jezus komt in het gezin, in het huisgezin, want Simon Petrus, waar misschien in elk gezin zijn dingen, gebeuren dingen, maar als we de Heer Jezus toelaten, dan kan daar ook genezing en herstel komen. Lieve mensen, vanuit het kruis... Vanuit het kruis, vanuit het graf, naar het huis, naar onze keuken, naar onze kamers, naar onze slaapkamers, naar onze relaties. En ook in de maatschappij, op de werkplek. Pasen moet thuis gevierd worden. Concretisering. Lieve mensen, laten wij dit jaar ons Pasen, laat het geen zeepbelgeloof zijn. Heel mooi. Glinsterend. Over, we hebben mooi gezongen erover. En weet je, dat is niet zo moeilijk. Om samen met elkaar lofprijzing te zingen. Maar in het dagelijks leven, waar de harde werkelijkheid tot ons komt, daar is het vaak wat moeilijker. De verstopte gootsteen, de lekke fietsband. Gewone dingen. En daar mogen wij ons geloof concretiseren. Ik wil vanmorgen aan jullie vragen. Ik wil de uitdaging bij jullie neerleggen. Bij ons allemaal, bij mij neerleggen. Bij ons allemaal. Om ons geloof te concretiseren. Geef het een plek in je gezin, in je relaties. Met je oom, met je tante, met je broer, met je zus, met je buren. Dat is concreet geloof. Geef het een plek in je geestelijk leven. En in het leven van ons werk. Vader in de hemel, als wij vanmorgen gezongen hebben over de opstanding. Als we vanmorgen hebben nagedacht uit uw woord dat de opstanding een levend feit is. Dan willen wij vanmorgen, wil ik vanmorgen, Heer, als de dienaar van het evangelie, wil ik deze mensen zegenen met meer dan een mooi geloof als een zeepbel dat door de harde werkelijkheid van de wereld zomaar uit elkaar kan spatten. Maar een geloof dat gebouwd is op feiten. Want u hebt gezegd. U hebt gesproken. U heeft gehandeld. Niet alleen maar in de geschiedenis, maar ook in ons leven. Help ons, Heer. Help ons, Vader, om vanuit de samenkomst van morgen terug te gaan naar onze huizen, naar ons werk, naar onze relaties, naar onze buren. En dat geloof heel concreet te maken. Heel praktisch te maken. Uit te leven. Heer, we danken u dat wij het mogen uitzingen vanmorgen. We mogen het uitbidden. Maar help ons in de uitdaging om ook ons geloof uit te leven naar u toe. Zegen ons zo, Heer, in de wonderbare naam van Jezus. Amen. Hij is waarlijk opgestaan. Amen. Ik zou twee of drie mensen willen vragen om ons als gemeente en ons persoonlijk, als we zometeen naar huis gaan, om God te vragen om mensen op ons pad te brengen, situaties ons aan te wijzen, situaties in onze gedachten te brengen, waar wij deze dag Pasen mogen concretiseren, of in geestelijke dingen, een nieuwe toewijding aan God, een nieuw besluit om God te dienen, of in ons gezinsleven, of in ons werkleven, iets te doen om concreet te maken. Dit jaar, Pasen 2013, is er iets gebeurd in mijn leven, heb ik een besluit gemaakt. Pasen is voor mij concreet. Mag ik drie mensen vragen om te gaan staan, om te bidden of de Heer ons daarin wil helpen? Kom maar. Of zal ik iemand aanwijzen? Eerst deze kant. Ja? Je kunt toch wel bidden. Dankjewel. Even kijken wie je bent. Oh, ik weet het al. Ja. Ik heb wel eens met jou gesproken, hè? Oh, dat is een cool girl. Oké. Nog iemand? Oké. Moet ik iemand aanwijzen? Nou ja. Oké. Twee dames. Een heer. Een heer. Ja, ik ken jullie niet zo goed natuurlijk, maar... Oh, ik heb al iemand. Oh, ja. De jonge man. Oké. Bid voor ons. Bid voor de gemeente. Bid voor deze mensen. Pasen, heel erg geconcretiseerd. Kom maar. Mevrouw met het rode blouseje, kom maar. ik jou niet eens in Haarlem gezien?
Nee.
Nee, oké. Okay.
Nee, maar ik kom er wel vandaan.
Je komt er wel vandaan, oké. Okay.
Heer in de hemel. Heer, wat fijn dat we zo bij u mogen komen. Op deze feestdag. Het was de hele week al feest. Ook al dat we gedacht hebben en nagedacht hebben over het feit wat u allemaal voor ons gedaan hebt. We beleiden zo makkelijk ons geloof voor onszelf. Heer, dat we uw getuigen mogen zijn. Dat de hele wereld het mag weten. U bent waarlijk opgestaan. Heer, dat ik er ook mag zijn voor alle mensen van het Lingemeer. Voor alle mensen in de gemeente. En maar, dat kan ik niet alleen. Maar wilt u mij daarbij helpen? Dat vraag ik u. Om uw naam.
Amen.
Ja, Heer Jezus, dank u wel, Heer. Voor het woord wat u tot ons gesproken heeft vanmorgen, Heer. Heer, het is heerlijk om met elkaar te gedenken, Heer. Dat u voor ons stierf, Heer. En dat u opstond uit de dood, Heer. En dat we dat mogen belijden, Heer. Uit mogen zingen. Maar ook uit mogen leven, Heer. En wat is dat moeilijk, Heer? Wat is dat eigenlijk moeilijk om elke dag, Heer, op onze werk of in de buurt of met buren of ja, situaties kunnen moeilijk zijn, Heer. We kunnen wel van u vertellen, maar soms is het zo moeilijk om te beseffen hoe we kunnen doordringen tot die mensen, Heer. Heer, maar als we daarvoor bidden, dan mogen we weten dat wij niet hoeven door te dringen, Heer. Maar dat u dat wilt doen door uw Heilige Geest. Heer, en ik bid heel eenvoudig deze morgen voor ons allemaal, Heer. U zult situaties in ons leven brengen als we ons daarvoor openstellen. Dat geloven wij met heel ons hart, Heer. Heer, en wij openen ons daarvoor. We stellen ons open voor u, Heer. Doe uw werk in ons leven, Heer. Het lijken misschien hele eenvoudige dingen, Heer. Maar u wilt door ons heen werken. We zijn uw kinderen, Heer. We zijn uw gemeente, Heer. Heer, breng het maar in ons leven. En maak ons moedig, Heer. Geef ons vrijmoedigheid om te laten zien wie u bent, Heer. Heer, misschien in hele simpele dingen, Heer, door uw warmte of uw liefde te laten zien, Heer. Of juist iets te doen voor een ander of wat ook, Heer. Maar we willen het doen voor u, Heer. Dank u wel, Heer, dat we het niet alleen hoeven te doen, maar dat u ons de kracht zult geven, Heer. En de moed zult geven en bij ons zal zijn. En trots op ons zal zijn, dat geloof ik, Heer. Amen. Dank u wel, Vader.
Amen.
Dank u, Heer, dat u goed bent, Heer. Dat uw goedheid van alle eeuwen is, Heer. En uw trouw tot een eeuwigheid. Ik dank u wel dat u ons gebruikt ook, Heer. Heer, geef ons de vrijmoedigheid, Heer. Om van u te getuigen, Heer. Ja, binnen onze relaties, sportclub, werk, buren. Ja. Maar bovenal, Heer, brengt u mensen op ons pad, Heer. Soms denken wij, zoals Gerrit pas ook zei, een zwerver. Ja, wat doe je daarmee? En ik kwam er dus inderdaad één tegen. En wat doe je dan? Nou, dan ga je naar hem toe. Dan maak je een praatje met hem. Dank u wel, Heer. Dat we elkaar ook zo daarin mogen bemoedigen. Dat op mensen af mogen stappen. En niet om meteen over u te vertellen, Heer. Maar om aandacht te geven. Om warmte te geven. Liefde te geven. Heer, want daar gaat het om. Maar zonder u kunnen we het niet, Heer. Heer, ik dank u zo. Wat u gedaan heeft. En wat u gaat doen, Heer. Ik zie uit naar situaties die u op ieder van ons pad gaat geven, Heer. Om van u te getuigen. In doen. Maar ook soms in spreken. Of soms in zwijgen, Heer. Dank u wel, Heer. Dat u bij ons bent. En dat u ons vasthoudt, Heer. U gaat met ons mee. U bent trouw. En ik dank u zo in Jezus' naam. Amen.
Amen. Amen. Ter afsluiting wil ik nog graag even in jullie herinnering brengen. Hebreeën 11. Het geloof nu is de zekerheid en het bewijs. Er staan drie dingen in dit vers. Iemand heeft iets beloofd. God heeft beloofd. En er moet voldoende reden zijn om God te vertrouwen dat hij zijn belofte waarmaakt. Niet zo lang geleden in de gemeente waar ik deel van uitmaak, was een meisje jarig. En ik nodig altijd meisjes uit en jongens met verjaardag uit. Ik nodig altijd meisjes en jongens uit op de kansel om feliciteren en zo. En het meisje kwam, ze heet Alicia. Alicia heette ze. En ze kwam met haar nieuwe Barbie doll. Van de verjaardag gekregen. En ze was zo trots. Ik zei, Alicia, je bent jarig, kom even naar voren. Ze kwam met haar Barbie doll. En ik praatte even met haar. Je hebt een nieuwe pop, een Barbie doll. Ja, ze is zo mooi. Ik zei, heb je ook een bedje bij? Heb je er dan meer bij? Een huisje of een kleertjes of een bedje? Ja, zegt ze, ik heb ook een bedje erbij hoor. Ik zeg, nou wat is het? Ik zie het niet. Nee, zegt ze, het staat nog in de winkel, maar het is wel van mij. En toen zei ik, ja maar lieverd, maar hoe kan dat dan? Het staat nog in de winkel. Ja, zegt ze, maar hoe weet je dat dan? Ja, zegt ze, want papa heeft het beloofd. Papa heeft het beloofd. Kijk, geloof is die zekerheid. Geloof is dat we mogen danken voor de zegeningen die we feitelijk nog moeten ontvangen. Ze staan nog in de winkel, maar ze zijn wel van mij. Want hij heeft het beloofd. En vandaag, of morgen, of maandagmorgen zijn de winkels dicht, maar dinsdagmorgen, oh, dan gebeurt het. Zo, lieve mensen, geen zeepbelgeloof. Die mooie, prachtige, glanzende, blauw en purpel en rood en groen. Maar ze komen in aanraking met iets van de wereld is iets heel spat aan elkaar. Maar geloof in de opstanding van Christus is een zekerheid. Is vastigheid. Het geloof nu is de zekerheid en het bewijs. Kunnen we God vertrouwen? Amen. Oké, ik ben klaar. Zangers, nicht van mij, neef van mij, zwager van mij, de Stradivarius.